Gemeente, wanneer hebben we voor het laatst gehuild omdat men Gods gehoorzaamheid ontzegt? Wij lezen Ezechiël 21 en daarvan de eerste 17 versen. En des Heeren woord geschiedde tot mij, zeggende: mensenkind, zet uw aangezicht tegen Jeruzalem en drup tegen de heiligdommen en profeteer tegen het land van Israël. En zeg tot het land van Israël: alzo zegt de Heere, zie, ik wil aan u. En ik zal mijn zwaard uit zijn schede trekken. En ik zal van u uitroeien de rechtvaardigen en de goddelozen. Omdat ik dan van u uitroeien zal de rechtvaardigen en de goddelozen, daarom zal mijn zwaard uit zijn schede uitgaan tegen alle vlees, van het zuiden tot het noorden. En alle vlees zal weten dat ik, de Heere, mijn zwaard uit zijn schede getrokken heb. Het zal niet meer wederkeren. Maar gij, mensenkind, zucht voor hun ogen met verbreking der lenderen en met bitterheid. En het zal geschieden, als ze tot u zeggen zullen: waarom zucht gij? Dat gij zeggen zult: om het gerucht, want het komt. En alle hart zal versmelten en alle handen zullen verslappen en alle geest zal inkrimpen en alle knieën als water heenvlieten. Zie, het komt en het zal geschieden, spreekt de Heere, Heere. Wederom geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: mensenkind, profeteer en zeg: alzo zegt de Heer, zeg: het zwaard is gescherpt en ook gevaagd. Het is gescherpt, opdat het een slachting slachten. Het is gevaagd, opdat het een glinster hebben. Of wij dan zullen vrolijk zijn. Het is de roede mijn zoons, die alle hout versmaadt. En hij heeft hetzelfde te vagen gegeven, opdat men het met de hand handelen zou. Het zwaard is gescherpt en het is gevaagd om hetzelfde in de hand des doodslagers te geven. Schreeuw en huil, o mensenkind, want hetzelfde zal zijn tegen mijn volk. Het zal zijn tegen al de vorsten van Israël. Verschrikkingen zullen vanwege het zwaard bij mijn volk zijn. Daarom klop op de heup. Als er beproeving was, wat was het toen? Zou er dan ook geen versmalende roede zijn, spreekt de Heere, Heere? Daarom, gij mensenkind, profeteer en sla hand tegen hand, want het zwaard zal verdubbeld worden ten derde malen. Het is het zwaard desgenen die verslagen zullen worden. Het is het zwaard der groten die verslagen zullen worden, dat tot hen in de binnenste kamers indringen zal. Ik heb de punt des zwaards gezet tegen al hun poorten, opdat het hart versmelte en de aanstoten vermenigvuldigen. Ach, het is toegemaakt, opdat het glinsteren. Het is ingewonden om te slachten. Houd u bijeen, o zwaard, keer u rechtsom, schik u, keer u linksom, waarheen uw aangezicht gesteld is. En ik zelf zal ook mijn hand tegen mijn hand slaan en mijn grimmigheid doen rusten. Ik, de Heere, heb het gesproken. Met Gods hulp willen wij stilstaan bij de versen 8 tot en met 10 uit Ezechiël 21. Ezechiël 21, de versen 8 tot en met 10. Daar lezen wij onze tekstwoorden als volgt. Wederom. Geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende, mensenkind, profeteer en zeg, alzo zeggen de Heeren, zeg het zwaard. Het zwaard is gescherpt en ook gevaagd. Het is gescherpt, opdat het een slachting slachte. Het is gevaagd, opdat het een glinster hebben. Of wij dan zullen vrolijk zijn. Het is de roede mijn zoons, die alle hout versmaadt. Tot zover. Twee gedachten. Gods bemoeienis, 8 tot en met 10a. En de tweede gedachte, Israëls gedrag, 10b. Of wij dan zullen vrolijk zijn. Het is de roede mijn zoons, die alle hout versmaadt. Dus ten eerste Gods bemoeienis en ten tweede Israëls gedrag. Ezechiël. Zijn naam betekent mogen God sterk maken. Dat was hard nodig vanwege de tegenstand die hij ontving tegen zijn boodschap. Israël zat echt niet te wachten op dit soort profeten. Wat hebben Gods knechten geleden onder de tegenstand van het volk, het bondsvolk. Als God hen niet had ondersteund, ze waren ten onder gegaan, de profeten. Ezechiël stamde uit een priesterlijk geslacht. Dus als hij de leeftijd van 30 jaar zou bereiken, dan zou hij ook priester zijn geworden. En Ezechiël heeft de leeftijd van 30 wel bereikt, maar toen zat hij reeds in ballingschap. Ezechiël hoorde bij de elite, bij de toplaag van het volk, dat in 597 voor Christus al was weggevoerd naar Babel. Er was nog wel een tempel, maar in Jeruzalem. En Ezechiël was met andere Joden reeds in de ballingschap. Weg uit het beloofde land. Hij kon geen priester zijn. Maar toen heeft God hem geroepen. Toen hij 30 was, niet om priester te zijn, maar om profeet te zijn. Om de mond van de Allerhoogste te zijn. Aan een wonder, tijdgenoot van Jeremia. En God heeft Jeremia thuisgelaten in het land van de belofte, om daar te profeteren. Om daar de tegenstand van het volk te ondervinden. En Ezechiël wordt geroepen daar in het heidense land. Onder het oordeel. Om Gods mond te zijn. Kun je het begrijpen vanmorgen? Het eerste deel is al in ballingschap. En God geeft ze nota bene daar nog een profeet. Geen broodprofeet. Geen profeet die het volk naar de mond praat. Maar toch nog een profeet. om de boodschap van God te verkondigen. Dus God heeft nog bemoeienis met dat deel dat reeds onder het oordeel ligt. Maar dat deel dat in Babel is, onder het oordeel, in de ballingschap, weggevoerd, dat is onboetvaardig. Wat is dat, onboetvaardig? Dan kom je niet op bekering. Dan is er geen schuld. Dan merk je Gods straffende hand niet op. Dan kom je niet plat op de grond. Dan zeg je niet, o God, wij hebben gezondigd. Dat is onboetvaardig. Dan ga je gewoon door. Weet je wat ze zeiden daar in Babel? Dat valt wel mee en binnenkort dan komen we weer terug. Ze hadden geruchten gehoord vanuit Jeruzalem. En er waren misschien wel valse profeten geweest. Maar binnenkort dan gaan we weer terug. Binnenkort is de lockdown voorbij. Gaan de scholen weer beginnen. En dan langzamerhand dan start het maatschappelijke leven weer op. En misschien ook langzamerhand het kerkelijke leven. En dan zijn we mooi weer onder het oordeel vandaan. En dan gaat Ezechiël zijn volksgenoten daar in Babel confronteren met hun zonde. Gemeente, ik ben er vast van overtuigd dat wij volgende week hier weer met een volle kerk samen zouden kunnen zijn. Niet omdat ik het van de overheid verwacht. Wij zouden volgende week hier weer samen kunnen zijn als we vandaag in de schuld kwamen. Want als mijn volk zich zal schuldig weten, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Als we met z'n allen plat op de grond kwamen. Als we met z'n allen gevoelden, maar zo kan het niet verder. Dan zouden we hier volgende week zitten. Maar dan zou God de ban opheffen. Maar Ezechiël gooit roet in het eten en hij zegt, lieve mensen. Voorlopig zitten jullie daar nog wel in Babel. Straks in 586 voor Christus, dan zal de rest van de Joden gedeporteerd worden naar Babel. 70 jaar. Dat zijn een aantal generaties. Zou de kerk van Scherpenissen dichtgaan 70 jaar? Zou God de prediking wegnemen 70 jaar? Dat kan. Er hebben hier godzalige predikanten gestaan in Scherpenissen. En er zijn nagenoeg vrijzinnige predikanten gekomen. Er zijn predikanten geweest die voorwerpelijk de boodschap brachten. En toen heb God schriftuurlijk bevindelijke prediking gegeven. Zal God het wegnemen? Reken er voorlopig maar niet op, zegt Ezechiël. Dat je terugkeert naar het land van de belofte. Reken er voorlopig maar niet op dat God de ban zal opheffen. En dat is Gods bemoeienis. Dat is Gods bemoeienis dat we vanmorgen die preek nog krijgen. Dus God heeft blijkbaar nog iets voor met Scherpenissen. Gods bemoeienis opdat we tot bekering zouden komen. Want het ligt niet aan God dat de kerk leeg is. Het ligt niet aan God dat we thuis zitten mee te luisteren. En ook nog met een vrome smoes dat het nog een wonder is dat we internet hebben. Maar dat is onze onbekeerlijkheid. Dat is onze valse hoop. Binnenkort de lockdown voorbij. En dan kunnen wij onze gang weer gaan. Nee, zegt Ezechiël. Dat gaat voorlopig niet gebeuren. Thuis hoofdstuk 20 maar eens lezen. Daar somt Ezechiël de zonde op van Israël. Vanaf dat ze uit Egypte zijn uitgevoerd en gebracht in het land van de belofte. Drie zonden worden daar genoemd. 1, de afgoderij. 2, iets naast God stellen waarop je je vertrouwen stelt. 1,5 meter afstand, dan kan het virus ons misschien niet raken. Dat geloof je toch zelf ook niet? De overheid zegt niet naar de kerk, want. We gaan niet naar de kerk, want. De overheid zegt het. Iets of iemand naast God of in de plaats van God, dat is afgoderij. Of heeft God mij bezocht in de nood en in de schuld en gezegd, trek op, want dan zal God ons beschermen. Snap je? Dat is de eerste zonde. Tweede zonde, de ontheiliging van de Sabbat. En dat was een teken van Gods verbond. En dat hebben ze niet 1 jaar gedaan, dat hebben ze niet 1 keer gedaan. Ze zijn ze niet in gevallen. Nee, vanaf dat ze uit Egypteland zijn uitgevoerd. Staat in hoofdstuk 20. En weet je, toen heb God gezegd, als je je dan niet bekeert, dan geef ik je over tot ergere zonden. Nota bene dat Israël kinderoffers ging brengen aan de Molech. Afschuw. Dat was Gods oordeel. Verharding. Gruwelijke zonde. Je eigen vlees en bloed. Hè? Ouders die voelen dat. Zomaar geofferd. In een verhit koperen beeld gelegd. Waar het kind schreeuwend sterft. Als een oordeel Gods. Over voorgaande zonde. Kijk, en wij, met onze zonden, met onze onbekeerlijkheid, offeren daarmee de volgende generatie op aan een godloze kerk. Ik zeg geen goddeloze kerk, maar aan een godloze kerk. Dat betekent, God is er niet. Toch Gods bemoeienis. Dat kan ik niet begrijpen in dit hoofdstuk. Wederom. En dan moet je opletten in vers 4. Hè? De rechtvaardige en de goddeloze. Ze komen beide om. En in vers 5. Alle vlees zal weten, alle mensen zullen er getuigen van zijn, dat het zwaard niet eerder terugtrekt nadat het zijn verwoestend werk heeft gedaan. Nou, dan zegt de Heere tegen Ezechiël, zeg, die man die heeft heel veel zichtbaar onderwijs moeten geven. Dus die man die zit daar te midden van andere mensen. Hoor je hem zuchten? Dan zeggen die mensen, Ezechiël, wat zit je toch te zuchten, man? Vaders, moeders, ambtsraders, zuchten we nog in onze gezinnen? Zeggen onze kinderen nog van, pa, u bent nog somberder dan vroeger? Waarom zucht u zo? Waarom moet Ezechiël zuchten? Vers 7... En het zal geschieden als ze tot u zeggen zullen, waarom zucht gij? Hé, gemeente, heeft ons in de achterliggende week iemand gevraagd, waarom zucht u zo? Dat gij zeggen zult om het gerucht, want het komt, hoor je dat? Die ballingen daar, die eerste ballingen. Die hadden een ander gerucht gehoord. Binnenkort dan zijn jullie bevrijd, dan mogen jullie weer terug. Dan kun je weer naar Jeruzalem. En Ezechiël, maar waarom zeg jij nou eigenlijk zo? Om het gerucht. Want het komt. En alle hart zal versmelten. Straks zullen ze daar horen in Babel. Dat Nebukadnezar Jeruzalem heeft verwoest. En dat de tempel is verbrand. En dat de overige Joden zijn weggevoerd. En dat er één grote puinhoop en chaos is in Juda. Het komt. En alle hart zal versmelten. En alle handen zullen verslappen. En alle geest zal inkrimpen. En alle knieën als water heen voeten. Zie, het komt. En het zal geschieden. Maar je gelooft toch niet als de corona weg is, dat dan Gods oordelen weg zijn? Wel, nee. En zij bekeerden zich niet. Dit is het beginsel der smarten. En voorlopig moeten we maar niet rekenen op ontheffing. Spreekt de Heere, Heere. En dan begint onze tekst met wederom. Wederom geschiedde des Heeren woord. Niet zomaar een mens die wil zeggen. God zei. Wat kunnen wij leren uit het woordje wederom? Twee dingen. Eén. De hardnekkigheid van het volk. Ze geloven het gewoon niet. Wat is eigenlijk? Een man houdt toch op met dat gezucht. Hebben andere geruchten gehoord. We gaan binnenkort terug. Het land van de belofte. Dat is toch niet zo moeilijk, man. Je hebt altijd een negatieve boodschap. De hardnekkigheid van het volk. En nu is vanmorgen de vraag. Herken ik mij daarin? Dat hart. Dat niet wil bukken. En dan wordt het spoedig ras. Door God vernederd. Herken ik mij daarin? Echt, wat ben ik hard? Het komt niet tot bekering. Ik vlug niet naar mijn binnenkamer. Naar mijn zolderkamertje. Om mijn knieën te buigen. Wederom. En het tweede is. De ongekende. Langmoedigheid. Het ongekende wonder dat de Heere dit volk nog weer aanspreekt. En dat God nog bemoeienis heeft met dit volk. Al komt hij met een boodschap van het oordeel. Ja, dat is natuurlijk niet zo'n fijne boodschap, dat snap ik wel. Maar die boodschap is bedoeld opdat we tot bekering zouden komen. Tot boetvaardigheid zouden komen. Die boodschap is bedoeld opdat de onboetvaardigen zich nooit zouden kunnen verontschuldigen. Van ik heb het niet geweten. Een deel van de kerk heeft dat gedaan in de Tweede Wereldoorlog. We wisten niet hoe de nazi's met de joden omgingen. Deze boodschap is bedoeld opdat Gods volk leidzaamheid zou leren en zou bukken onder de oordelen. Maar ze moeten geschieden. Wij tasten in het donker, we zeggen wat wil de Heere ons leren. En de een roept dit en de ander roept dat. Maar de schrift zegt het moet geschieden en nog is het einde niet. Dat is Gods soevereine gedachte. Ik weet het niet. Maar het heeft God behaagd. Om de bange ween van oordelen heen deze wereld te brengen. Tot de wedergeboorte van alle dingen. Dus God bemoeit zich. Opdat we tot bekering zouden komen, één. Opdat de onboetvaardigen niet zouden, zich zouden kunnen verontschuldigen, dat is twee. En drie, opdat Gods kinderen leidzaam zouden bukken. Het moet geschieden. God wil het zo. God wil het zo. Wederom geschiedde des Heer een woord op mij, zeggende, mensenkind. Dat is heel vernederend. Daar staat Ezechiël onbekend, mensenkind. Je bent slechts een nietig instrumentje in mijn hand. Meer niet. Het laat Gods majesteit zien. Gods grootheid. Gods heerlijkheid. Mensenkind, profeteer. En zeg, alzo zegt de Heere Heere. Het zwaard. Het zwaard. Twee keer. Wat betekent dat? Dat betekent dat het een heel groot zwaard is. Dat betekent dat het een heel bitter oordeel is. Dat betekent dat je er niet omheen kunt. Het zwaard. Het zwaard. Als er iets twee keer genoemd wordt, Farao heeft twee keer gedroomd, dan zal het zeker gebeuren. Weet je nog? Dat die ballingen daar in Babel zeiden, binnenkort gaan we terug. Nee, zegt God. Oordeel komt. Maar wij zijn altijd van die mensen die de dans willen ontspringen. Maar het oordeel komt. En we zullen zo zien, het oordeel is al gaande en het wordt nog erger. Het zwaard, het zwaard. Het oordeel is al gaande en het wordt nog erger. Straks beginnen de scholen weer. En het maatschappelijke leven. RIVM zit te zwoegen hoe we dat dan zometeen aan moeten pakken. Nee. Het oordeel is al gaande en het wordt nog erger. Het zwaard. Het zwaard is gescherpt en ook gevaagd, gepolijst. De beul die houdt het voor zich in de zon, ja. En dan zeg ik iets gruwelijks, maar dat is wel de betekenis van deze uitdrukking, gescherpt, gevaagd, gepolijst. Dat gebeurde vlak voordat het oordeel werd voltrokken. Zodat de beul met één slag het hoofd van de veroordeelde eraf kon slaan. Dus zie je wat er gebeurt, hè? Gescherpt, gepolijst. En dan moet je dus in de gedachte, dan kijk je naar die beul en die bekijkt dat zwaard. Die inspecteert dat zwaard. En zegt, ja, hier kan ik zometeen het oordeel mee voltrekken. Ja? Lees maar met mij mee, hoor. Het zwaard is gescherpt en ook gevaagd, en dan vers 10, het is gescherpt opdat het een slachting slacht. Het is gevaagd opdat het een glinster hebben. En dan niet in de zin van, oh, wat een mooi zwaard. Nee, het zwaard is nu geheel geschikt om de veroordeelde te onthoofden. Dat is dus te betekenen. Ja? Kijk, David zag de engel, dorstoren van Arauna, boven Jeruzalem. Dat uitgetrokken zwaard in zijn hand. En het glom in de zon. Om een slachting te slachten. En toen viel David plat op de grond. En hij zegt, o God, wat hebben deze arme schapen gedaan? Ik heb gezonden. Wieg mee. Wie heeft het zwaard gezien? Niet als een museumstuk. Zo moeten we Ezechiël niet lezen. Maar het zwaard van de corona. Wie is gevallen plat op de grond? Wie heeft er gezegd, o God, niet de Chinezen waar het begonnen is. Niet in de Verenigde Staten waar er zoveel doden vallen. Niet in Noord-Italië. Maar ik heb gezongen. Wat hebben deze arme schapen? David zag het zwaard. En de ballingen? Nee, ze zeiden, we gaan binnenkort weer naar huis. We hopen na de meivakantie dat langzaam alles weer opstaat. Het zwaard. Het zwaard is gescherpt. Opdat het een slachting. Slag. Hoor je het? Onze overheid spreekt daar niet over. Dat kan ook niet. Nederland spreekt daar niet over. Dat kan ook niet. De kerk spreekt er niet over. Dat is het oordeel. Dat de kerk de zonde niet meer aanwijst. Wat zeg ik? Dat de kerk niet meer plat op de grond ligt. En het oordeel mijt. En zegt, o God, ik heb gezondigd. Wie ziet het glinsterende zwaard zijn werk doen in deze crisis? Wie ziet vanmorgen dat God zijn recht behaalt? Ja? Want het is tegen Jeruzalem, tegen de heiligdom, tegen dat bondsvolk Israël. Maar God heeft gezegd, ik maak een verbond met u en ik beloof u, ik ben uw God. Maar u, dat is de verbondseis, hebt zich te bekeren. En u hebt mij te dienen met een volkomen hart. En dat heb Israël niet gedaan. En dat heb de kerk niet gedaan. En dat heb ik niet gedaan. Wel, zegt God, daar kom ik met de verbondswraak. Daar kom ik met mijn zwaard. En dat zwaard is hier de oorlog. En in 1 Samuel 24, en dan moet u kronieken ernaast lezen, de pest. Het virus. God haalt recht. Wij gaan naar de catechismus. Zondag 4. Vraag 11. Is God ook niet barmhartig? Ja, ja, ja. Ook niet barmhartig. Als je ooit iets van Gods barmhartigheid hebt gezien, hè? Ja, dan moet je God eeuwig voor loven. Dus God is barmhartig. Maar dan moet je lezen wanneer die vraag gesteld wordt, hè? Want wij willen altijd onder dat oordeel vandaan. Dat is dus na vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Wil God dat? Vers 3. Lees met mij mee. Zie, ik wil aan u en ik zal mijn zwaard uit zijn schede trekken. Dat lees je zo vaak bij de profeten. En dan zegt God, zie, ik wil aan u, verbondskinderen. Wat zegt onze catechismus? Wil God die ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij vertoort zich schrikkelijk over de zonde en hij wil straffen. Wij spreken over dat God liefde is, maar niet op een Bijbelse manier. Ja, God is liefde, maar hij heeft zichzelf lief. Hij heeft zijn eigen eer in de eerste plaats lief. En daarom zegt dominee Boer, weet je wat het meest onbarmhartig is? Als je de bekering uit de prediking haalt. Dat is het meest onbarmhartig. Als de profeten niet meer zeggen, bekeert u. Want waarom zou het gestraft? Kijk, en dat is nou Gods bemoeienis. En dat is nou Gods barmhartigheid. Dat hij dat volk met de rug tegen de muur zet. En het oordeel aankomt. Onze tweede gedachte. Israëls gedrag. Vers 10b. Of wij, en het woordje dan staat schuin gedrukt, dus dat staat niet in het Hebreeuws. Of wij zullen vrolijk zijn. Het Hebreeuws zou je ook mogen vertalen, of moeten, mogen, kunnen wij vrolijk zijn. Met andere woorden, hoe moet Israël zich nu gedragen? Dan komt die boodschap, die dwars tegen andere geruchten inging, en ze hadden erop gehoopt dat ze binnenkort, misschien nog een paar weken, en dan kunnen we terug naar Jeruzalem. En nee hoor, daar zit Ezechiël te zuchten. Ze zegt, Ezechiël, joh, maar wat zit je dan toch te zuchten? Het komt, zeg hij, het zwaard. Het is gewet, gescherpt. Het is gevaagd, gepolijst. De beul die bekijkt het, ja! Het hoofd kan eraf, het gaat eraf. Het oordeel komt. Nou, en dan komt nu de vraag. Moeten? Kunnen? Mogen wij blij zijn? Moeten, kunnen, mogen wij blij zijn? Ja? Wat is dat nou voor een vraag? Kijk nog even naar Ezechiël. Hoor je thuis? Dat zuchtte. Benauwd. Hij ziet het zwaard. O God, ik heb gezondigd. Moeten, kunnen, mogen wij, en hebben de Statenvertaler dan ook heel terecht ingevoegd, dan, nu, vrolijk zijn. Hè? Weet je wel? Nou gelukkig, weet je wel, 14 dagen nog na de meivakantie en langzaam starten we op. Juni hopen we dan en dan kunnen we jullie mooi weer met z'n allen overal naartoe op vakantie. Misschien dat allerlei evenementen dan ook. Hè, dan kunnen we weer met goddeloze, godloze leven verder. Dan kunnen wij, mogen wij, moeten wij vrolijk zijn terwijl Ezechiël zit te zuchten. Kunnen wij, mogen wij, moeten wij dan vrolijk zijn, terwijl de beul nog dat zwaard bekijkt, zo in de zon, gefluisterd, helemaal gepolijst, hoofd eraf! Wat is dat toch voor een vraag? Nou, dat noemen wij een retorische vraag. Het woord mag je van mij wel vergeten. Maar een retorische vraag wil zeggen, het antwoord is klip en klaar. Deze vraag is niet bedoeld dat je daar 10 antwoorden op kunt geven. Daar kun je maar 1 antwoord op geven. Nee! Nee! Je moet er maar liggen op het schavot. Nog een halve minuut en je hoofd gaat eraf. En dan ben je in de eeuwigheid. Ja, kijk. Als je kunt zeggen vanmorgen, ik ga naar de bruiloft, dan kun je vrolijk zijn. Maar dat is nog getemperd. Want het volk ligt onder het oordeel. Ezechiël zucht. Of kunnen wij, mogen wij, moeten wij nu vrolijk zijn? Zij. Dus die vraag heeft tegelijkertijd het antwoord nee. Nu is het geen tijd om vrolijk te zijn. Ik geef een Bijbels voorbeeld. David had overspel bedreven. En David wil geen schulden lijden. Ik evenmin. En dan gaan koortsachtig razen snel de gedachten van David. Hoe kom ik hier onderuit? Weet je wat? Ik laat Uria thuiskomen. Ik geef hem verlof. Ik zeg, Uria, ik moet weten hoe het met de strijd is. En dan stuur ik je het eind van de week alweer terug. En dan gaat Uria natuurlijk naar zijn vrouw. En dan gaat hij bij zijn vrouw liggen. En dan is zijn vrouw zwanger. Ja, dat is van Uria. En Uria doet verslag van de strijd. En David, die laat Uria bespieden. Maar Uria gaat niet zijn huis in. Hij gaat niet naar zijn vrouw. Tja, dan zit David lelijk mee in zijn maag. Want hij wil onder die zonde uit. Hij wil zometeen weer vrolijk verder. Leuk, er is een kindje bij Batseba geboren. God heeft Uria en Batseba gezegend met een kinderzegen. Fijn, hè? Hartelijk gefeliciteerd. Gelukkig, dan kan ik weer verder. Maar Uria gaat niet naar zijn vrouw. En dan laat David Uria bij zich komen en zeggen, waarom ga je nou niet naar binnen? Waarom ga je niet naar je vrouw? Zou ik bij mijn huisvrouw liggen, terwijl de ark, Israël en Juda in de strijd zijn? Maar koning, het is nu geen tijd om vrolijk te zijn, om te genieten. We liggen onder het oordeel, we liggen in de strijd. Het gaat om mensenlevens. Het gaat om de vrijheid van ons volk. God tuchtigt ons met het zwaard van de oorlog, met het zwaard van de pest, met het zwaard van de coronavirus. En zou het dan vrolijk zijn? Uria, wat een godvrezende man. En David, de man naar Gods hart, wat is die voor zijn plek? Als God met zijn oordeling komt, dan is het geen tijd om vrolijk te zijn. Er zijn toch voorbeelden van in de Bijbel. In de dagen van Noach, hoe was het toen? Noach timmert de ark. En elke hamerslag, we hebben er pas een preek over horen lezen van McShane. Elke hamerslag een waarschuwing. Het komt. Het oordeel komt. Heel de wereld verwoest door die Jordaan Noach. Hoe kan hier dat water komen, midden op het land? De dagen gaan voorbij. De jaren gaan voorbij en de ark komt langzamerhand klaar. En de mensen, ze eten, ze drinken, ze trouwen. Ze zijn gewoon vrolijk. Die Noach, wat een rare man is dat, hè? Nou ja, laat hem toch timmeren. We zien het wel. Is het tijd om vrolijk te zijn? Nee, die 120 jaar was tijd om je te bekeren. Zoveel duizenden mensen zijn reeds gedood door het virus. En God is over ons nog langmoedig, opdat wij ons zouden bekeren. Zouden wij vrolijk zijn onder deze omstandigheden? Dat wekt Gods toorn op. Zouden wij vrolijk zijn onder deze omstandigheden? Dat laat ons harde hart zien. Ons onbekeerlijke hart zien. Dat laat zien dat wij God niet vrezen. Wat is dat God vrezen? Ik zou je een voorbeeld geven. Dat las ik. Bij Marie. En Jaantje Schot uit Tolle. Die mensen die juichen voor Gods troon. Die leefden zo teer. En dan regelmatig kwam daar een meisje, een jong meisje op bezoek. En dat meisje dat had dagen, weken gezeurd bij haar vader om oorbellen. En die man die zwichtte ervoor. Nee, ja, goed dan maar. Gaatjes geschoten. Maar die anti-zweer oorbelletjes erin. En dat jonge meisje dat komt bij Marie en Jaantje om daar tussen de middag haar boterham op te eten. En de een die blijft in de winkeltje zuchten. En die ander zit aan tafel die kan geen gebed doen. En die nood wordt dan zo in het hart van die vrouwen, dat ze het uitroepen, we kunnen Gods aangezicht niet zoeken. En gemeente, het gaat mij niet om die oorbellen, maar het gaat om de vreze Gods. Oorbellen moeten eruit. Ja, zegt Grietje, maar dat kan niet. Haal een tang, zegt Jaantje. En Marie knipt die dingen eruit. En dan komt het, hè. Dat is de vreze God. Dan doen die twee vrouwen schuldbeleid van hun eigen zonde. Dus gemeente, versta me goed, ik ga het niet hebben over uiterlijke dingen, maar ik ga het hebben over ons hart, over de vreze Gods. En als wij vrolijk zijn onder deze omstandigheden, Dan zeg ik niks over uw staat, want daar oordeelt God over, maar wel dat we God niet vreken. Wie de Zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. Mogen, moeten, kunnen wij vrolijk zijn? Nee. Als de dodelijke slag ons treft, kunnen wij dan vrolijk zijn? Nog een keer. Of gaan we dan net als Kilo de Bre naar de bruiloft? Weet je wat vrolijk zijn is? Dan neem ik u mee naar het kruis. En nu dit keer niet naar die moordenaar die gerechtvaardigd werd. Maar naar die ander, die bleef spotten. Dat is toch een teken van verharding? Als wij gewoon doorgaan. Dat is toch een teken van verharding? En verharding is een teken dat God weggaat. Als er geen bekering volgt op dit virus. Als wij niet breken met onze zonden. Als wij de rommel niet opruimen die onze gezinnen is binnengekomen. Als wij niet luisteren naar de stem van de Allerhoogst. Als we doorgaan met kerkje spelen. Dat is een teken van verharding. Vreest gij ook God niet? Daar we in hetzelfde oordeel hangen, roept die edemoordenaar uit. En die ander zegt, nee, ha, kom af van het kruis. Verlos ons er ook van. Dan kan ik nog een poosje doorgaan in de zonde. Want de zonde verveelt mij niet. Of moeten, kunnen, mogen wij nu. Dat hebben de Statenvertalers ingelast. Nu, vrolijk zijn. Het is het zwaard van de Heilige God. De Heer Jezus zegt, vrees niet degene die het lichaam kunnen doden. Dat is niet zo erg als je een kogel krijgt. Dat is niet erg als je met een mes wordt neergestoken en je sterft. Maar vrees veel meer hem die beide lichaam en ziel in de hel kan verderven. Vrees de Heilige God die ons bezoekt met het oordeel van het corona. Daar wees maar bang voor hem. Buig je knieën maar voor hem. Heb maar ontzag voor hem. Bekeer je maar voor hem. Ruim de rommel van de zonde maar op voor hem. Begraaf de afgoden onder de boom, in de grond, voor hem, die Heilige God. Die straks je lichaam en je ziel in de hel verderft als je onbekeerd verder gaat. Want die lieve God doet het, omdat hij de Heilige is. Omdat hij zijn deugden lief heeft. Omdat hij zijn eer lief heeft. Daar doet hij het. Mogen, kunnen, moeten wij nu vrolijk zijn? Met onze wereldse en vleeslijke genoegens en feesten doorgaan? En dit niet ter harte nemen, maar het weelderige zondige leven weer oppakken? Zonder tegen de zonde te strijden? Alleen als we moedvaardig zijn, geven we de wapens uit handen. Zucht gij, Perseel? Lees thuis ook maar Ezechiël 9. Zuchters bleven gespaard. Of zullen, kunnen, mogen, moeten wij nu vrolijk zijn? Let op, hè. Het is de roede mijn zoons die alle hout verspaart. Je mag ook vertalen, het versmaat de roede van mijn zoon, gelijk alle hout. Dat betekent, dit grote zwaard veracht alle tegenstand en rekent alle voorgaande kastijdingen als waren ze maar een roede. Met andere woorden, dat oordeel dat komt, dat is zo ontzaglijk groot. En dan goed opletten wat ik zeg. En ik weet niet wat ik zeg. maar dat de watersnood verbleekt en dat de Tweede Wereldoorlog verbleekt en al die andere roeden verbleekt. O gemeente, dat zal wat zijn als de Heer Jezus zo dadelijk in de wolken verschijnt. Als laatste van die grote verdrukking, waaronder Gods kinderen dreigen te bezwijken. Dan is alles wat we gehad hebben nog maar kinderspel. En dat ziel en lichaam in de hel geworpen zullen worden. In de hel, daar is chaos, wanorde, uitzichtsloosheid, haat. Nou, dominee, er was weinig van de Heer Jezus vanmorgen. Ja, gemeente, er was weinig van de Heer Jezus. Weet u waarom? Omdat we geen werk hebben voor de Heer Jezus. Want we bekeren ons niet. We hebben geen zonde. Geen schuld om op de schouders van het lam te leggen. Dus dat er weinig van de Heer Jezus was, dat lag niet aan God. Maar hij heeft een hart, meer dan Jozef, die zich zo graag wilde bekendmaken en meerdere keren wenen in het verborgene. Maar hij kon zich niet in zijn liefde openbaren. Is een barmhartigheid, omdat de broers geen schuld hadden. Het is weinig van de Heer Jezus, hè? Ja. Dat komt omdat wij ons niet bekeren. Ik ook op. Ik val ook onder dit op. Omdat we ons niet bekeren. Daarom weinig van de Heer Jezus. U moet hoofdstuk 8 tot en 12 nog eens lezen. Uit Ezechiël. En dan ziet u stapsgewijs hoe de Heer vertrekt uit de tempel, uit het land. Hij staat op de grens. Ik weet niet waar God nu staat, dat inzicht heb ik niet. Maar daar staat hij op de grens. Zal Gods scherpenissen verlaten, gaan verlaten. Vanmorgen hebben we nog een woord gehoord. Zouden wij vrolijk zijn? Amen.